Gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs 13. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23, de gelijkenis van het zaad of van de zaaier. Matteüs 13, de eerste 9 versen en dan vanaf vers 18 tot en met 23. En in Matteüs 13, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan lezen we verder vanaf vers 18 tot en met 23. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord Gods hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover onze schriftlezing. Meent, in deze leerdienst willen we samen stilstaan bij de artikelen 9 en 10 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En we willen met deze artikelen 9 en 10 daarna de stof uit de Dordtse leerregels even onderbreken en na de zomervakantie bij leven en welzijn hiermee verder gaan. Artikel 9 en 10 uit hoofdstuk 3-4. En daar gaat het over de roeping die niet door bekering wordt gevolgd en de roeping die wel door bekering wordt gevolgd. We lezen eerst de beide artikelen. Artikel 9, daar belijden we met onze Dordtse vaderen dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept. En zelf ook dien hij roept onderscheiden gaven mededeelt. Maar in degenen die geroepen worden. van de welken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, terwijl onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, terwijl ik de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Gode toeschrijven, die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Tot zover deze twee artikelen die gaan over de roeping, de verkondiging van het evangelie, kunnen we zeggen, die aan de ene kant wel door bekering wordt gevolgd en aan de andere kant niet door bekering wordt gevolgd. Gemeente, als we nog even terugblikken naar de artikelen die aan artikel 9 en 10 vooraf gaan, dan hebben we geleerd dat er een verschil is in de bediening der genade. En wat bedoelen we daarmee? Wel, tot het ene volk komt de boodschap van Gods genade voor arme verloren zondaren wel, en tot het andere volk niet. Hoewel niemand zich straks kan verontschuldigen. En waarom dat verschil? Dat verschil dat ligt in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Dus als jij, jonge vriend, jonge vriendin, je afvraagt, waarom mogen wij in deze dienst vandaag op deze dag Gods woord horen en anderen op deze wereld niet, dan heeft dat alles te maken met het vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Dat is niet te bevatten. En juist als dat woord je hart en leven raakt, als je ontdekt wordt aan wie je zelf bent, een zondaar die voor God niet kan bestaan, en als je ook mag horen dat er nu voor zo'n mens genade is, dan moet je toch zeggen, Heere, waarom mag ik dat nu horen? Waarom is er voor mij een mogelijkheid om zalig te worden? Die oorzaak die ligt niet in ons, maar die ligt alleen in God. En zovelen als er door het evangelie geroepen worden, wel geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Zo hebben we in artikel 8 gehoord. Ernstig. Dat betekent de Heere die meent wat hij zegt. Die laat in dat woord doorklinken dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Het is de Heere niet om het even wat we met dat woord doen. Het gaat hem aan het hart Als we dat woord naast ons neerleggen, denk maar aan hoe hij weent over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk in hen haar kiekens, haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. En dan weent, dan huilt de Heere Jezus over Jeruzalem, dat zich niet tot hem bekeert. Kijk, als wij mensen iets tegen elkaar zeggen, elkaar iets beloven, ja, dan moeten we maar altijd afvragen of dat die persoon het nu echt meent. En we vragen dat wel eens, meen je dat nu echt? Maar als de Heere dat evangelie laat klinken, dat er nog doen aan is, dan meent hij dat. Met alle ernst roept hij ons tot geloof en bekering, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En dat niet alleen, hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. God roept in het evangelie, als Gods woord verkondigd wordt, ernstig. Omdat hij niet onze dood, onze ondergang op het oog heeft, maar ons eeuwige behoud. Gemeente, het evangelie sluit niemand uit die in de weg van deze boodschap wil wandelen, die zich tot de Heere wendt met de nood en de schuld van zijn leven. En het is een woord aan alle creaturen. Kijk, de uitverkiezing doet niet de minste afbreuk aan de algemeenheid van het aanbod der genade. Door de verkiezing wordt van de aanbieding van Christus niemand uitgesloten. Waarom worden nu velen deze roeping niet door bekering gevolgd en door anderen wel? Daarover gaat het in artikel 9 en 10. En gemeente, dat is een vraag die ons bezig kan houden. Dat is ook voor een predikant een worsteling. Als je zo bezig bent met een voorbereiding, dat je voortdurend het aangezicht van de Heere zoekt. Heere, wilt u toch geven dat woord zijn uitwerking mag hebben? Dat die roeping die uit mag gaan, gevolgen mag hebben? Dat het duidelijk wordt in het leven van jongeren, van ouderen, kinderen, dat het komt tot die overgave aan hem? Dat het komt tot bekering en geloof? Daar kun je wakker van liggen. Of ligt u daar nooit wakker van? Als je denkt aan je kinderen, maar juist als je denkt aan de gemeente. Als die zo op je hart gebonden is. Straks dan moet ik voor God verantwoording afleggen wat ik gezegd heb en wat ik niet gezegd heb. Dat kan zwaar wegen, geliefde. Want ik gun u allen die zaligheid, dat ware geloof. En ik zeg het wel eens vaker, ik wou dat ik het u, jou, kon geven. Net zoals er een geschenk wordt gegeven, ook op deze dag misschien wel aan een vader. Maar het is genade, de Heere alleen kan het schenken. Die grote Vader. Eerst staan we stil bij de roeping die niet door bekering wordt gevolgd. En daarover worden we in artikel 9 onderwezen. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen. En niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie. Gemeente, daar staat al heel wat in zo'n eerste regel. En dat is allemaal ook gegrond op Gods woord. We zouden vele teksten kunnen aanhalen. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Velen worden door de bediening van het evangelie, door de prediking geroepen. En bij die velen, ja, horen wij allemaal, ook als u meeluistert thuis via de kerktelefoon. En dat is een geweldig voorrecht. En ik zeg altijd gelijk erachteraan ook een grote verantwoordelijkheid. Want de Heere komt erop terug. Het is een groot voorrecht, want anderen gaat de Heere voorbij. Ik zei dat al aan het begin van de preek. Anderen gaat hij voorbij met zijn woord. En tot ons komt hij. Wij worden allen geroepen. Er kan niemand van ons zeggen, of als we later deze dienst beluisteren, zeggen: ik ben niet geroepen. U wordt in deze dienst geroepen, wel voor de zoveelste maal in uw leven. Ernstig geroepen, met bevel van geloof en bekering. Geroepen omdat u in grote nood bent. Geroepen om verlost te worden van zonde en schuld. Geroepen om voor eeuwig behouden te worden. Hoor maar wat de Heere zegt: wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Geliefden, bent u door Gods genade al gekomen. Gekomen met uw zonde en schuld tot hem die redding biedt. Bent u al gekomen tot geloof en bekering? Ja, bekering, dat is een groot woord. Maar kun je de Heere nog missen? Wat zeg je? Je bent toch niet gekomen? Je leeft nog onbekeerd voort? En dat terwijl de Heere zo vaak al geroepen heeft, al zo vaak op de deur van je hart geklopt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Waarom ben je nog niet gekomen? Misschien denk je wel aan die tekst uit de Bijbel die ik net aanhaalde. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat staat in de Bijbel, dat is waar. Het zijn woorden van de Heere Jezus. Maar niet bedoeld om je achter te verschuilen. Als de Heere Jezus dit zegt, dan bedoelt hij dat er in het geheel van al de mensen op deze aarde, het er weinigen zijn die uitverkoren zijn. Maar aan de andere kant is er een schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, volken, natiën, tongen. Weet je, we moeten beginnen waar de Heer Jezus ook begint. Velen zijn geroepen. Hij begint niet te zeggen: weinigen zijn uitverkoren. Velen zijn geroepen. Waarom bent u nog niet gekomen? Wat zeggen onze Dordtse vaders? Daarvan is de schuld niet in het evangelie. Het evangelie is helder en klaar, de blijde boodschap van vrije genade voor verloren zondaar. Het evangelie is de boodschap dat er leven is voor mensen die midden in de dood liggen en de eeuwige dood verdiend hebben. Het evangelie is het woord dat we nog gered kunnen worden, om niet zonder prijs en zonder geld. Het kan dus nooit aan het evangelie liggen als de boodschap niet door bekering wordt gevolgd. Denk even aan de gelijkenis van het zaad. Dat zaad, dat was goed. Het woord is goed, daar ontbreekt niets aan. Kijk, daar zou nog wat gezegd kunnen worden van, ja, van hoe het gebracht wordt. Het evangelie moet ook evenwichtig gebracht worden. Daar moet gesproken worden over de zonde, maar ook over de genade. Daar moet gesproken worden van wet en evangelie, dat woord dat moet wel in als een volheid verkondigd worden. En wij, die dienstknecht die wat achterhoudt, die zegt, nou, laat dat maar niet zeggen, dan schrikken mensen misschien wel. Nee, dat woord, dat is goed en het moet ook in als een volheid verkondigd worden. Het ligt dus niet aan het woord. Waar ligt het nog meer niet aan? Onze opstellers die zeggen, nog in Christus door het evangelie aangeboden zijnde. Dat hij verkondigd en gepredikt wordt aan arme zondaren om door hem en zijn gerechtigheid behouden en zalig te worden. En dan moet u weten, tegenover de valse leer van de remonstranten handhaafden onze Dordtse vaders de verkiezing, maar daarnaast ook de roeping. Ieder mens die onder het woord verkeert, die wordt welmenend van Gods wegen geroepen om tot Christus te komen. Christus die wordt door het evangelie aangeboden als die volkomen zalig maken voor volkomen zondaren. Ja, maar, zegt iemand, eerst moet er toch wat in de mens gebeuren. Eerst moet ik wat hebben. En dan pas roept de Heere mij. Ja, dat leren de remonstranten. Christus die zegt, ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. U hoeft niets mee te nemen dan uw zonde en schuld. U hoeft u niet eerst wat op te knappen. Dat lukt trouwens nooit. Moede kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Neem maar mee je onbekeerlijkheid, je hardigheid van hart, je blindheid, je geesteloosheid, je goddeloosheid. Ja, zegt een jongere op de galerij, de noodzaak van geloof en bekering is zo bekend en eigenlijk wil ik ook niet anders. Ja, meen je dat echt? Wil je ook niet anders? Maar zeg je, het verandert niet in mijn leven. En dan, wat moet ik doen? O, werp je toch voor de Heere neer. Beleid het maar. Wie je bent en wat je nodig hebt, wat je mist. Wees mij zondaar genadig. De Heere die belooft het. Hij is de gekruisigde zaligmaker en zegt het ook vandaag. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus het ligt ook niet aan Christus. Dat is een volkomen zaligmaker. Die volkomen de schuld betaald heeft. Die nu een volkomen gerechtigheid vervuld heeft. Dus het woord is goed. Daar ligt het niet aan. Het ligt ook niet aan Christus die in het evangelie wordt aangeboden. En dan zeggen onze Dordtse vaders in de derde plaats, nog in God die door het evangelie roept. En zelf ook dien hij roept onderscheiden gaven meedeelt. Het ligt dus niet aan God die roept. O, wat een genade is het dat de Heere roept, want dat heeft niemand verdiend. Dat is al zo'n groot wonder dat God al in het paradijs zegt, jongens en meisjes, waar zijt gij als de mens gezondigd heeft? Want wat had God gezegd? Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als Adam en Eva, toen ze aten van die verboden vrucht, gelijk waren gestorven, dan, ja, dan was dat verdiend geweest. God zoekt de gevallen mens op en roept, waar zijt gij? En zo doet de Heere dat keer op keer, in het bijzonder door zijn woord, maar ook door allerlei gebeurtenissen in ons leven. Ja toch, we kunnen er toch wel aanwijzen. Waarvan je zegt, ja, dat was ook een roepstem van de Heer. Er werd aan mijn levensboom geschud. De Heer die roept de mens en hij geeft ook nog onderscheiden gaven. Wat wordt daarmee bedoeld? Met die onderscheiden gaven die de Heer meedeelt als hij roept. Wel, hij geeft sommige mensen veel inzicht in het woord, dat ze het woord goed kunnen begrijpen, wijsheid en licht in het woord. Maar het kan ook de gave van het gebed zijn, onderscheiden gaven. Dus de Heere die roept en hij geeft ook nog gaven om, ja, om dat woord te verstaan, maar ook om dat woord door te geven. Om te bidden om wat nodig is. Gemeente, we mogen dus nooit meer zeggen of denken dat het de schuld van God is dat u of jij nog onbekeerd bent. Het woord is goed. Christus. Daar ontbreekt niets aan. En evenmin is het de schuld van God zelf. Want God had ons helemaal niet meer hoeven te roepen. En toch doet hij het, keer op keer. Nee, de schuld ligt niet in de Heere en zijn woord. Dat evangelie is ruim genoeg. Christus die breidt zijn armen wijd uit. Dat deed hij vooral op Golgotha. God meent het helemaal. Daarom past ons geen verwijt, geen enkel verwijt aan zijn adres. De oorzaak ligt niet in degene die roept, maar in degene die geroepen worden. Waarom komt dan zo'n geroepene niet? Als u wordt genodigd door onze koning en zijn vrouw en u komt niet, dan moet u toch wel een gegronde reden hebben om aan zo'n nodiging geen gehoor te geven. Wat zijn nu de redenen dat de mens deze nodiging niet beantwoordt? In artikel 9 worden een aantal redenen genoemd. En misschien zegt iemand wel ja. Dat herken ik. Kijk maar mee. Van de welken sommigen zorgeloos zijnde het woord niet aannemen. Het woord des levens niet aannemen. Het is een woord van leven. Een woord waarmee de Heere leven wil schenken. Levend wil maken. Mensen die dood zijn in de zonden en de misdaden. Zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Nou, u begrijpt wel, dat komt uit de gelijkenis van het zaad. Het zaad wordt gestrooid, dat is de prediking van het woord. En in de prediking worden we gewezen op onze zonde en schuld. Maar ook wordt gewezen op hem, de Heer Jezus Christus, bij wie vergeving is. En onder het zaaien van dat goede zaad zitten we. De gemeente, vanavond gaat de Heere door het midden van deze gemeente en hij gebruikt daarvoor zijn dienstknecht om net zoals een zaaier dat woord te zaaien. Maar je bent zorgeloos. Dat woordje zorgeloos staat. Wat betekent dat? De welken van de welken sommigen zorgeloos zijn, het woord des levens niet aannemen. Nou, je hebt geen zorg. over je schuld. Je denkt dat valt wel mee. Je hebt geen zorg over de dood. Die komt. Je haalt je schouders op. Zal nog wel een tijdje duren. En de eeuwigheid. Daar heb je ook geen zorg over. De eeuwigheid. Een begin zonder eind. Je topt niet met die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Geen schuldgevoel dat uitdrijft naar God. Je hebt geen hartelijk verlangen om de gepredikte Christus te omhelzen door het geloof. Het zaad valt dan op de weg, zegt de Heere Jezus. En de kinderen weten wel wat er gebeurt met zaad dat op de weg valt. Wat gebeurt ermee? Dan komen er vogels aanvliegen en die pikken dat zaad op. En misschien vliegen ze hier ook wel rond. Of straks als we naar de auto lopen, dan komt er zo'n vogel en die pikt dat zaad weg. En het is weg. Waar ging de preek over? Ik zou het niet meer weten. Misschien nog een paar dingen. Maar het is weg. En het gaat thuis over hele andere dingen. Ze nemen het woord des levens niet aan. Mensen die zorgeloos zijn. Herkennen we het? Jong en oud, voor wie geldt dat nu? Vanavond. Wie van ons is er zorgeloos? En dan bedoel ik zorgeloos betreffende de geestelijke dingen. Zorgeloos betreffende onze ziel. Kijk, ik weet dat er mensen zijn in de gemeente die hebben, ja, die hebben heel veel zorgen over hun bedrijf, over hun gezin, over, nou, noem allemaal maar in. Maar misschien zijn ze wel zorgeloos als het om deze dingen gaat. En het woord wordt zo weer opgepikt. Voor wie geldt het? Zeg het eens. Wie van ons is er zorgeloos en neemt het woord des levens? Het woord des levens, van het leven, van het eeuwige leven niet aan. Je verlaat straks de kerk. Je gaat misschien nog een poosje naar je vrienden of naar anderen. En dan naar bed en morgen weer aan het werk of naar school. Alles vergeten wat je vandaag gehoord hebt. Lekker genieten, geen zorgen maken. En je ziet wel wat er van komt. Voor wie geldt dat? En als het vannacht je laatste nacht is. Of als je straks niet meer levend thuis komt. Of geldt voor u of jou de volgende reden. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Van het tijdgeloof. Komt ook uit de gelijkenis van het zaad. Die hoorders die worden in de gelijkenis vergeleken met het zaad dat op steenachtige plaatsen valt. Waar wat aarde bovenop ligt. Het is maar een dun laagje. En daaronder ligt de steenachtige grond. De ploegschaar heeft geen diepe voren kunnen maken. Het zijn mensen die het woord terstond met blijdschap aannemen. Halleluja. Ik heb Jezus aangenomen en ik ben zo blij. Strijd of worsteling. Zonde of schuld. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. En het zaad spruit uit en groeit snel omhoog. Maar zo'n zaadkorrel kan niet in de diepte groeien. Er vindt geen worteling plaats. Het, woord wordt niet in het binnenste van hun hart, met heel hun hart, aangenomen. Want dat hart, dat is een steen en een onverbroken hart. En daarom is er sprake van een tijd geloof. Laat ik een voorbeeldje noemen. Orpa. Ze ging niet met haar schoonmoeder mee. En Rut wel. En de volgelingen van de Heere Jezus die hem op zeker moment verlaten. Deze reden is hard. En dan vraagt de Heere Jezus aan zijn discipelen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Een tijd geloof. Het is maar voor een tijd. Mensen zijn heel enthousiast. En als je ze een tijd later spreekt. Als het moeilijk is in het leven. Ja, dan is er eigenlijk niks meer van over. Het was meer de buitenkant. Geliefde, wanneer de Heere begint, dan werkt de Heere op de diepte aan. Dan gaat het naar ons hart en om ons hart. En als de Heere werkt in het hart, dan begint dat niet gelijk met blijdschap, maar veel meer met droefheid. Met een droefheid naar God, die nu een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan is het ons om de eer van God te doen. Kijk, dat is nu het verschil met die lichtvaardige aanneming. Want als er geen wortel is en er komt verdrukking en vervolging, dan verdwijnt het nog sneller dan het gegroeid is. Als het bijvoorbeeld je werk of je vrienden gaat kosten. Dan zeg je, ja, dat vind ik toch wel heel moeilijk. Een tijdgeloof is niet een waar geloof. Waar of oprecht geloof, daar houdt een zondaar zich aan God en zijn beloften vast. Zelfs al zou de Heere hem voor eeuwig verloren laten gaan. Dat doet de Heere niet, maar dat zou wel verdiend zijn. Gemeente, naar aanleiding van de gelijkenis van het zaad, die de zaligmaker ons leert in Matteüs 13, wordt er nog een derde reden genoemd. In artikel 9. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Wie worden hiermee bedoeld? Wel, dat zijn mensen die zitten te luisteren en die de eis van Gods wet verstaan. Die iets zien van de grootheid van hun zonde en schuld. Die de noodzaak van bekering erkennen. Het zaad valt tussen de doornen en de distelen van de zorgvuldigheden van dit leven en de wellusten der wereld. De zorgvuldigheden van het werk. Domen, ik ben zo druk. Van het lichaam. Ziekten en allerlei noden. Die overmatige zorg die we hebben voor tijdelijke dingen is groter, soms vele malen groter dan de noodzakelijke zorg voor de eeuwigheid en de eer van God. En dan worden ook de wellusten der wereld genoemd. De begeerte naar rijkdom en eer. Terwijl we in de kerk zitten, zei laatst iemand, kunnen we in onze gedachten kopen en verkopen. Je denkt alweer vooruit, ik moet morgen en overmorgen dit en dat en dat ga ik zo doen. En het zaad wordt hierdoor verstikt en het brengt geen vruchten voort. Geliefden, bij wie hoort u? Als we denken aan die gelijkenis van het zaad, wat doen we met de roeping? Hebben we al beleden dat we de schuld bij onszelf moeten zoeken? Als we nog nooit gekomen zijn, want u, jij en ik worden genodigd van Gods weeg om als een arme zondaar te komen tot die volkomen borg en zaligmaker. U bent ten volle verantwoordelijk als u die uitnodiging afwijst. Kijk, zondaren missen de hemel. Zondaren missen de hemel niet omdat zij niet uitverkoren zijn, maar omdat zij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En het laatste oordeel zal tonen dat niet de uitverkiezing, maar de liefde tot de zonde, het ongeloof en de onwil om tot Christus te komen, onze ziel verloren zal doen gaan. En wie behouden mag worden, ja, die zal eindigen in de verkiezing. Gemeente, de boodschap van het evangelie zal niet door iedereen worden afgewezen. Want Gods woord zal niet ledig tot hem wederkeren. In artikel 10 gaat het over de roeping die wel door bekering wordt gevolgd. En daarom, ja, horen die artikelen bij elkaar. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijn, komen en bekeerd worden. Er zal een schare zijn die niemand tellen kan. Die onder datzelfde middel van het woord de roeping gaan verstaan. En komen. En tot God bekeerd worden. En dat werk, dat gaat nog steeds door, ook vandaag. En daarom moeten we nauwgezette middelen waarnemen, waar de roepstem van God tot ons komt. En dus niet een dienst overslaan, want er wordt gezaaid. Er wordt gezaaid. Maar wat kan een mens er dan aan doen? Kan hij zich bekeren? Is de oorzaak van de bekering dan in de vrije wil te vinden? Dat zeiden de remonstranten. En ieder mens heeft volgens hen de mogelijkheid om zalig te worden. En die zaligheid wordt werkelijkheid als hij vanuit zichzelf door zijn vrije wil tot die keuze komt. Dat zeiden de remonstranten. Voor ieder mens heeft de Heer Jezus betaald, maar wel moet de mens nog tot de goede keus komen. En hier gaan onze Dordtse vaders lijnrecht tegenin. Hoor maar, dat anderen komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en bekering voorzien zijn. Hetwelk de hoogvaardige ketterij van Pelagius stelt. Pelagius was de grote tegenstander van Augustinus, die de leer van de vrije wil uitdroeg. En die leer die houdt in dat ook na de val in het paradijs de mens nog in staat is om het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen. In het paradijs had de mens een vrije wil, maar na de zondeval niet meer. Want door de zonde is de mens totaal gebonden geworden in zijn wil. Heeft de mens een geknechte wil? En is hij niet in staat om het goede te kiezen en het kwade te verwerpen? We zijn onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Gemeente, wij bezitten geen vermogen meer tot het goede, want wij zijn dood in de zonden en de misdaden. Goed gezegd, dominee. Goed gezegd. Ik heb al verschillende malen gedacht bij die oproep dat een mens moet komen en zich bekeren. Wordt nu niet vergeten dat we dood zijn in de zonden en de misdaden. Want ik vind het belangrijk om dat te horen, denkt iemand. Ik vind het belangrijk om te horen. Ik vind het fijn om dat te horen dat een mens er niets aan kan doen. Want weet u, dominee, dat wordt zo vaak vergeten en dat moet goed benadrukt worden. Maar vindt u dat echt belangrijk en vindt u dat echt fijn om te horen? Of is u dat juist tot schaamte en schuld geworden? Want daar moet het toch om gaan. Onze Duitse vaders laten duidelijk de eis van waarachtige bekering en de eis van oprecht geloof klinken. Dat wordt geen vrome wens. Zo van mocht de Heere ons nog eens bekeren. Nee, gemeente, die eis die moeten we laten staan, opdat we in de schuld komen en leren zien dat God recht heeft op onze bekering. We moeten gaan zien dat er een middel en mogelijkheid is buiten onszelf. En dan gaan we beleven dat ons de lust en de kracht ontbreekt. Ja, dan ontbreekt ons alles om aan die rechtvaardige eis van God te voldoen. Dan leren we juist zien dat de geneigdheid van ons hart verkeerd en boos is. In de Duitse leerregels wordt dan ook duidelijk beleden dat men het vermogen en de kracht aan God moet toeschrijven. Daar ligt de oorzaak van de bekering. Namelijk dat het Gods werk is. Ja, dat het voortvloeit uit de eeuwigheid. Kijk maar, men moet het Gode toeschrijven. Die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid verkoren heeft in Christus. Alzo ook in dezelfde, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept. De verkiezing wordt hier als eerste genoemd. God heeft van eeuwigheid de zijnen in Christus verkoren. Dat is het fundament. Maar zo vervolgende leerregels, die uitverkorenen, die worden in de tijd krachtig geroepen. Ik heb verschillende malen benadrukt in deze serie over de Duitse leerregels. Dat de uitverkiezing het hart van de prediking is. En dat daarom zondaren geroepen worden. Maar wij weten niet van tevoren wie er uitverkoren zijn. De Heere die roept met kracht en majesteit. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Volgens de remonstrantse leer is een zachte aanrading via de prediking genoeg om de mens aan het werk te zetten. Iedereen heeft in zijn natuurlijk bestaan toch wel een even grote of genoegzame genade van God gekregen om tot bekering en geloof te komen. Kijk, de remonstranten die erkenden wel het geloof als een gave van God, maar ze stelden tegelijk dat deze genade deel werd van degenen die van de eerste genade, namelijk de prediking van het evangelie, een goed gebruik maakten. En met hun vrije wil, zij het dan een verzwakte wil, deden wat zij konden. God zou zulke ijverige mensen zeker het geloof schenken. Zo dachten de remonstranten. En onze Duitse vaders, die zijn daartegen ingegaan en hebben duidelijk gemaakt, het is met majesteit en met kracht. Als de Heere werkt, dan dringt het door. Door het oor van de zondaar naar het hart. Het is sterker dan de roep van de wereld en de zonde. Sterker dan de geldzucht. Denk maar aan Zacchaeus. Sterker dan de vijandschap van Saulus van Tarse. Paulus zegt, die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Geliefden, bent u krachtig geroepen. Dat kunnen we nazien in ons eigen leven. Als iemand zegt, ik heb nog tijd genoeg om bekeerd te worden, dan hebt u die krachtige roepstem nog nooit vernomen. Want als je krachtig geroepen wordt, dan worden alle tegenwerpingen teniet gedaan en ontkracht, dan moet je komen. Wat anderen er ook van denken of zeggen, God die roept krachtig en begiftigd met geloof en bekering door het geloof. Werkt de Heere. Ja, de Heere die werkt het geloof in het hart. Dan gaan we geloven dat er een God is die rechtvaardig en heilig is. Geloven dat wij een zondaar zijn, die tegen een goeddoend God gezondigd heeft en dit vanuit onszelf nooit goed kunnen maken. Maar dan gaan we ook geloven dat er een middel is tot zaligheid in de Heere Jezus Christus. Geloof betekent Gods woord voor waar houden. Wat betreft in de eis van zijn heilige wet, maar ook in de belofte van het evangelie. En de bekering is daar direct aan verbonden. Het is een verlossen uit de macht van de duisternis en een overbrengen tot het rijk van de Zoon. Hoe staat het aan het slot van artikel 10? Tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Ja, dat is het. Verlossen uit de macht van de duisternis en overbrengen tot het rijk van de Zoon. Kijk, geliefd, en zo word je het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Door middel van de roeping. Zo ernstig en welgemeend, o, wat een wonder, niet te bevatten. Dat de Heere wil omzien naar zo'n mens als u, jij bent. Als ik ben. En wat een heerlijk doel, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De deugden van zijn rechtvaardigheid, van zijn barmhartigheid, van zijn heiligheid, van zijn goede tierenheid. Er gaat een getuigenis vanuit. En je bent dan ook bewogen met anderen die nog onbekeerd voortleven, opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Gemeente, hoe is dat in ons leven? Roemt u nog in uzelf? Of roemt u in de Heere? Paulus die zegt ook, die roemt. Die roemen in de Heere. En wanneer roem je in de Heere? Wanneer breng je de Heere de eer toe? O, dat is als je hem mag kennen. Als je zo door het evangelie je geroepen mag weten. En gekomen bent met je zonde en schuld. Je neergeworpen hebt voor die volkomen zaligmaker. Je aan hem hebt overgegeven. O, de Heere die roept nog. Dat horen we ook vanavond. Ook deze prediking is er een bewijs van. Dat hij geen lust heeft in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. O, vraag dan maar. Want hoewel het niet met name genoemd wordt, als we denken aan die gelijkenis van het zaad, gaat het in artikel 10 natuurlijk over dat zaad dat valt in goede aarde. En wat is goede aarde? Dat is een door Gods geest toebereid hart. Kinderen, vraag daarom. Heer, wilt u mijn hart openen? Wilt u mijn hart toebereiden voor uw woord? Opdat het vruchten mag voortbrengen. Naar beneden wortel mag schieten. En naar boven vruchten mag voortbrengen. Van geloof en van bekering. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Ook in je jonge leven wil de Heere werken en werkt de Heere door de verkondiging van het evangelie. O, beleid het dan maar, Heere, het ligt niet aan uw woord. Het ligt niet aan uw Zoon. Het ligt niet aan uzelf. Maar het ligt alleen aan mij dat ik niet kom. Maar Heere, werk in mijn leven. Zo krachtig, door woord en geest. Dat ik moet komen. om behouden te worden door Christus alleen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het zesde vers van Psalm 86.